Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom bij deze dienst waarin dominee Vermaat uit Veenendaal zal voorgaan. De organist is Eelco van Vliet. Er is vanmorgen kindernevendienst. De bloemen gaan vandaag als groet van onze gemeente naar de familie Wessels, Steenoord 4. Voorbereiding voor een gezamenlijke dienst op hemelvaart. Aanstaande hemelvaartsdag hopen we als drie Heterense kerken samen met het dorp een dienst te hebben als start van het openingsweekend van het Hart van Heteren. Verschillende gemeenteleden zijn druk bezig met de concrete voorbereidingen voor de dienst, het douwtrappen en het ontbijten. Tegelijk ligt hierin een taak voor ons allemaal, want wilt u meebidden om een zegen te vragen voor deze voorbereidingen? Laten we samen bidden dat we een gezegende dienst uit Gods hand mogen ontvangen. Voor onszelf, voor de mensen die we misschien meevragen, misschien niet idee om mensen uit te nodigen. En voor de gemeentes, kerkelijke gemeentes en voor het hele dorp. Bedanken u voor deze voorbeden. De collecten in de dienst zijn bestemd voor de kerkrentmeesters en de diaconie. De diaconale collecte is bestemd voor onze zustergemeente van Hodot in Roemenië. De collecte bij de uitgang is voor de pastoraat. De collecte is van harte aanbevolen. Als intochtslied gaan we staande zingen gezang 463 vers 1, 2 en 5. We wensen u allen een gezegende dienst toe.
Zo eerst in een persoonlijk stilgebed voor elkaar, samen met de mensen die met ons verbonden zijn, thuis, een zegen vragen over deze dienst. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van generatie op generatie en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die was en die is en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen en de presidenten van deze aarde. Amen. Wij zingen nu de lof van God uit Psalm 118, nieuw berijmd. Het eerste vers. Mijn hart is Heer in u gerust. En na de beloften en de geboden van God, het tweede vers. Ja, hoger dan het hemelsblauw. Nu Psalm 108, het eerste vers. Sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding of denkbeeld van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, dat is lichtvaardig, gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, uw dienstmaagd, uw werknemer, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag, Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heilende die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht of dienstmaagd, zijn werknemer, nog zijn rund, zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En heel het volk was getuige van de donderslagen, de bliksem, het bazuingeschal en de rokende berg. En toen het volk dat zag, sidderden zij en bleven op een afstand staan. En Jezus zei, u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Samen met de kinderen vragen we nu een zegen over de dienst hier in de kerk en wat de kinderen in de bijgeruimte vanmorgen mogen horen. Laten we samen bidden. Trouwe en barmhartige God, na een benauwde nacht in Israël kregen wij een rustige nacht en mogen we in alle rust vanmorgen hier, rondom het woord van u bijeen zijn, of thuis alles hebben klaargelegd om samen met de gemeente verbonden te zijn. Wij willen u daarvoor danken. Ook dat u Israël, ondanks de verschrikkelijke aanval, voor heel veel kwaad hebt bewaard. We komen u vragen, Heere God, om uw zegen over deze dienst. Dat bidden we voor de kinderen en de leiding die woorden van u aan hen mogen doorgeven. Dat bidden we voor ons hier in de kerk. Dat bidden we voor de mensen die thuis met ons verbonden zijn. U vragen we, wilt u aan de oever van deze zondag ons ontmoeten En wilt u geven, zoals we dat al zongen, dat we uw roepstem mogen horen. Zoals eenmaal bij die zee. Zo komen we tot u. Bidden, Heere, om vergeving van onze zonden. Vragen u of u wil verzoenen wat in de afgelopen week tegenover elkaar en maar ook tegenover u niet goed was. O God, vergeef het ons en help ons meer en duidelijker een leesbare brief van u te zijn in een wereld waarin zoveel kwaad en boos is. In een tijd waarin er zoveel letterlijke projectielen, maar ook zoveel onzichtbare vanuit de lucht onze kinderen en onze hoofden en harten bestoken. O God, ontferm u en zegen gij ons allen. Wij vragen u dat in Jezus' naam. Amen. We gaan nu voor even afscheid nemen van de kinderen. Groep 1, 2 en 3 gaan naar de consistorie. De kinderen van groep 4 tot en met 7 mogen naar de vluchtheuvels. En we mogen ze straks ook weer terugzien. Niet alleen de kinderen worden geroepen om het woord van God, de stem van de Heer Jezus, te horen. Ook wij allen. En dat willen we vanmorgen doen door te luisteren naar wat we lezen in het evangelie. Naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 21. Dat lezen we bekend bijbelgedeelte, vers 1 tot en met 14 in het laatste vers. Let vooral op de woorden in het laatste vers. Dat is de tekst voor deze dienst. Johannes 21, vanaf vers 1. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich als volgt. Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, ook Didymus genoemd, en Nathanael, die uit Cana in Galilea afkomstig was, en de zonen van Zebedeus en twee anderen van zijn discipelen. Simon Petrus zei tegen hen, ik ga vissen. Zij zeiden tegen hem, wij gaan met u mee. Ze gingen naar buiten en gingen meteen aan boord van het schip. En in die nacht vingen ze niets. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever. Maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zei tegen hen, lieve kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? Zij antwoordden hem, nee. En Jezus zei tegen hen, werp het net aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen ze het net uit en ze konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. De discipel dan, die Jezus lief had, zei tegen Petrus, het is de Heere. Toen Simon Petrus dat hoorde, dat het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed, en wierp zich in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver, ongeveer 200 ellen van het land verwijderd, en sleepte het net met de vissen. En toen zij nu aan land gegaan waren, zagen ze een kolenvuur met vis daarop liggen en brood. Jezus zei tegen hen, breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. Simon Petrus ging er naartoe en trok het net op het land vol grote vissen, 153. En hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei tegen hem, kom, gebruik het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen, wie bent u? Want ze wisten dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis eveneens. Dit nu was de derde keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde, nadat hij uit de doden opgewekt was. Hier eindigt de schriftlezing. Zalig zijn zij die de woorden van deze profetie horen en die ook bewaren, want de tijd is nabij. Laatste vers is dus de tekst voor de verkondiging van morgen. Schrijven boven de preek, de stille oeverwachter. Maar eerst gaan we nog een paaspsalm zingen, 30. Oud berijmd, en daarvan zingen we het derde en het vierde vers. Psalm 30. Psalm zingt Gods gunstgenoten, geeft lof. De Heer die eeuwig leeft. En het vierde perst eens de bittere tegenspoed. Des avonds het benauwd gemoed nou rijst. Des morgens vroeg de dag. Of God verleent weer stof. Tot juichen en verblijden. Psalm 30, 3 en 4, oud berijmd, als inleiding op de dienst van het woord. Thank you. Wij zingen gemeente als antwoord op de verkondiging na het muzikale antwoord van de organist. Psalm 43, Albert Rijn, ook het laatste vers. Mijn ziel, hoe treurt ge nog verslagen? Wat zijt ge onrustig in uw lot berust? In Heere welbehagen. Hij doet welhaast uw heilzon dagen. Psalm 43, het laatste vers. Zonder verdere aankondiging als antwoord op de verkondiging. Lieve mensen, meestal zit hij boven op het orgel. In hele oude kerken zie je dat vaak. In zijn handen een muziekinstrument. We weten allemaal, dat is een harp. Vroeger hadden ze wat minder snaren dan tegenwoordig. Tegenwoordig hebben ze er 47. Vroeger, ik denk een stuk of 10 hooguit. Het waren meer citers eigenlijk dan harpen. Maar we noemen het toch in de Bijbel zo. We hebben het ook al gezongen. Psalm 105 over de harp. Wat kon die man, David, wat kon die man mooi op die harp spelen? Mensen werden er helemaal rustig van. Mensen die aan de rand van een burn-out zaten, kwamen tot rust. Een harp. Wat is dat toch een indrukwekkend instrument. Wie het wel eens meegemaakt heeft, dat die bij een concert op het podium wordt gebracht. Wat is het groot. En voordat die helemaal goed geïnstalleerd is en afgesteld. En dan die stoelen ernaast. En als dan degene die het bespeelt, meestal zijn het vrouwen, die tokkelende handen, indrukwekkend, een harp. Wat is dat toch een mooi instrument. En wat straalt dat toch rust uit. Muziek. Ik denk vanmorgen ook eerst even aan de jongelui. Die houden van andere muziek. Niet muziek die je rustig maakt. Maar meer muziek die je een beetje op hebt. Muziek die je even weg wil brengen. Weg wil halen uit dat saaie, soms zo saaie leven. Muziek die door dat geestdodende ritme. Een muziek die door die geweldige hoge aantal decibellen. En misschien is het goed en eerlijk als jongelui eens ook luisteren naar de woorden van dat lied. Vaak zijn dat woorden en is dat een ritme dat je verdoven moet. En dat je langzaam maar zeker moet brengen in een wereld waarin je als christenjongere toch niet thuis wil raken. Hoe dan ook. Vanmorgen gaat het over een harp. Want dat is namelijk de naam van dat meer. Genezeret. Kineret, Hebreeuwse woord voor harp. En wie van ons in Israël is geweest en op die heuvels heeft uitgekeken naar beneden op dat meer, die begrijpt het, die vorm heeft het. Dat meer, de vorm van een harp. En als je die omgeving ziet, waar Jezus in het zachte gras de mensen lief had en genas en in hun midden stond. Prachtig. Nou, daar gaan we heen. Vandaag in de preek. En ik nodig u allemaal uit, jongeren en ouderen. Ook als je niet van dit soort muziek houdt, of als je misschien moet zeggen, ja. Bij mij is de muziek er even uit, hoor, in mijn leven. Ik nodig u allemaal uit, jongeren en ouderen, mee te gaan naar dit prachtige gebied. En naar deze bijzondere harp. Waar zoveel prachtige liederen zijn ontstaan En ook vanmorgen weer. Wij ontmoeten vanmorgen mensen bij wie de muziek er ook even uit was. Zulke mensen, ze hadden een nacht gevist en niks gevangen. Terwijl ze het vroeger dagelijks deden. Dan is nog even de muziek uit je leven. Misschien. Dat mensen die ook bij hunzelf weten wat dat is, de muziek er even uit. Dat zulke mensen ons kunnen helpen. Om de muziek er ook bij onszelf weer in te krijgen. En als God het ons geeft, vanmorgen, dat er ook bij ons weer een beetje muziek in ons hoofd en in ons hart komt. Nou, dan hebben we misschien ook iets voor een ander. En dan kunnen we misschien vandaag of morgen op school of waar dan ook mensen ontmoeten die, bij wie ook de muziek eruit is. En dan zouden we tegen die mensen kunnen zeggen, joh, luister eens. Ik heb zondag een preek gehoord. En ik moest iedere keer maar aan jou denken. Moet je luisteren, ga ervoor zitten. Dit is zo bijzonder. Rondom die harp. Dat meer van Genezaret. Kineret. Genezaret, daar is het begonnen. Voor alle discipelen. 3 jaar geleden. In donker Galilea lag het. En in de kersttijd worden we daar vaak aan herinnerd. Het volk dat in donkerheid wandelt. En Jesaja 9 zal een groot licht zien. En in onze tijd hebben we nog ook wel eens de neiging om te zeggen, wat is het een donkere tijd? Wat zijn er ontzettend veel ingrijpende dingen die je vandaag geen plaats kan geven. Die je zorgen geven voor je kinderen en voor je kleinkinderen en voor je eigen leven. Waar moet het heen in Israël? Waar moet het heen in Oekraïne? Waar moet het heen in het Midden-Oosten? Waar moet het heen? We leven in een donkere wereld. Dan kom ik aan het slot van de preek natuurlijk op terug. Nu, waar het voor de discipelen begon. In donker Galilea. 3 jaar geleden. Die ontmoetingen met Jezus. Alles is daardoor in hun leven veranderd. Hun relaties, hun werk, hun doen en hun denken, hun dagelijkse leven, onvergetelijk. 3 jaar geleden begon het. Weet jij nog de dag, of het jaar, of de ontmoeting waarmee het bij jou begon? Dat de woorden van God bleven hangen in je hoofd en in je hart. Of misschien een ontmoeting of een gebeurtenis in je leven die je zo heeft stilgezet en waarvan je achteraf moet zeggen, mooi was het niet, maar ik had het nooit willen missen. God heeft het gebruikt in mijn leven om dichter bij hem en met hem te leven. En eigenlijk is er vanaf dat ogenblik de muziek in mijn leven pas echt gekomen. Nou, zo begon het voor de discipelen, Kineret, rondom die harp. Wat een prachtige 3 jaren zijn er daarop gevolgd. Behalve dan die afgelopen maanden. Dat was niet mooi. Wat er allemaal toen in Jeruzalem is gebeurd, nee, dat was niet mooi. Het leek er even op alsof al die mooie dingen die ze met Jezus hadden beleefd, dood zouden lopen. En even zomaar een paar dagen was de muziek er voor hen helemaal uit tot die morgen. Pasen. Toen hij opstond. Alle puzzelstukjes vielen samen. Prachtig. Alle snaren van de harp weer gespannen. veruit de meeste. Van de 10 verschijningen, want Jezus is tussen Pasen en Hemelvaart 10 keer verschenen. Veruit de meeste van die 10 verschijningen waren aan de discipelen. De eerste was natuurlijk op de paasavond. Achter gesloten deuren. De tweede was op de zondag daarna. Ook 's avonds. Nog steeds achter gesloten deuren. In Jeruzalem. Met Thomas. En de derde, ja, die gaat nu komen. Wel apart. Dat Jezus al 2 keer aan zijn discipelen verschenen is. Hoewel die engel en de Heer Jezus zelf ook tegen de vrouw had gezegd. Zeg tegen mijn broeders dat ik hem voorga naar Galilea. Daar zullen zij mij zien. Nu zijn ze er. In Galilea. Dit wordt het dus. Die derde keer. Het is al heel oud. Dat wordt gezegd. 3 keer. In scheepsrecht. 10 dagen reizen was het. Van Jeruzalem in het zuiden naar Tiberias in het noorden. 150 kilometer was het. En toen ze er waren, kwam Jezus niet gelijk. Kennen wij ook. Jezus komt niet gelijk als wij hem nodig hebben. Soms ben je echt in zorg en heb je echt verdriet. En heb je echt hulp van boven nodig en je bidt erom. En je krijgt geen antwoord. Hij komt niet. Niet onmiddellijk. Hoewel hij toch had gezegd. Daar zullen zij mij zien. En wat doe je dan? Als hij niet komt. Aan de slag. Niet blijven zitten. Alleen maar je handen samen. Toch doen wat je hand vindt om te doen. Petrus heeft het voorgesteld. Laten we gaan vissen. En ze hebben het alle 7 met z'n allen gedaan. Zonder enige aarzeling. Maar het wordt niks. Die hele nacht niet. Normaal had zo'n bootje 2 of 3 mensen aan boord, vissers. Het was een beetje dringen, ze waren met z'n 7en. En onder die 7 waren er toch ook een aantal die behoorlijk wisten hoe het allemaal werkte. Hoe vaak zullen ze in die nacht de netten hebben uitgegooid en weer een stukje varen en dan weer met z'n allen inhalen? Niks. 3 keer. 4 keer. Niks. Gaat er dan niet een belletje rinkelen? Lucas 5. 3 jaar geleden. Op ditzelfde meer. Precies zo'n nacht. Hier. Op dit meer met die prachtige naam. Hadden ze toen toch na ook zo'n waardeloze nacht. 'S Morgens. De roepstem van Jezus. Werp je net uit aan de andere kant en je zult vinden. Zijn ze dat vergeten? Niet aan gedacht. De wonderen van God. Vergeten. Snaren die gespannen zijn en die zulke mooie tonen hebben gegeven, gesprongen soms. Hoe dan ook. Er ging geen belletje rinkelen. En misschien moeten wij vanmorgen ook in alle eerlijkheid onszelf afvragen. Hoe is het eigenlijk met mij gegaan? Toen er ook in mijn leven wel eens dingen gebeurden waarvan ik zei, dat is een wonder. Dat ik dat heb overleefd. Of toen ik zo burn-out was en zo diep in de put zat. En toen het op school helemaal niet ging. En op mijn werk langzaam maar zeker ook steeds moeilijker werd. En toen er in mijn huwelijk of in mijn gezin of in de familie zulke vervelende, ingrijpende dingen waren. En toen we zo hebben gebeden. En achteraf zeiden we, dat was een wonder van God. Dat we daar toen uitgekomen zijn. En dat de Heere God ons toen verder geholpen heeft. En dat al die gesprongen snaren toen ineens weer zulke prachtige tonen lieten horen. Niemand van de discipelen heeft het gezegd, jongens. Niks nieuws. Weet je het nog? 3 jaar geleden. En dan komt vanaf de oever zomaar die stem. Kinderkens, hebben jullie, ja, staat de ene vertaling geeft toespijs, de andere vertaling zegt, hebben jullie niet wat bij het eten? Dus het is duidelijk iets hè, wat je niet direct nodig hebt, een lekkertje zullen we maar zeggen, iets extra's zoals die jongen die 5 broodjes van zijn moeder meekreeg, omdat hij misschien wat langer weg zou moeten blijven. Maar ook 2 visjes zo van, ik heb ook nog een verrassentje erbij gedaan, iets extra's. Nou zo moet je denk ik dat ook zeggen, vertalen wat er hier staat. Kinderkens, hebben jullie niet wat bij het eten, wat toespijs, iets extra's voor bij het eten? Trouwens, dat eerste woord vind ik ook mooi, dat Jezus zegt, kinderen. Ik heb lange tijd geaarzeld, hoe moet ik een preek beginnen? En ik weet dat dat heel veel collega's ook hebben. Wat moet je nou aan het begin van een preek zeggen? Gemeente van onze Heere Jezus Christus, dat doe ik prachtig. Of moet je aan het begin van een preek zeggen, broeders en zusters, ook mooi. Of moet je zeggen, en eerlijk gezegd doe ik dat tegenwoordig. De preek beginnen met, lieve mensen, lieve kinderen, mensen. Of zoals Paulus dat ook vaak in zijn brieven doet, geliefden. 3 jaar lang hebben die discipelen die stem gehoord. De stem van de Heer Jezus. Een stem die hier niet het evangelie verkondigt, maar die hier gewoon vraagt naar een beetje vis. Maar die stem, die hoorden ze. Ze hebben zijn wonderen gezien. Wat heeft het met hen gedaan? Hoe lang hoorden wij de stem van de goede herder? De Heer Jezus, wat deed het met ons? Geloof en bekering, wat zijn dat toch een sterke woorden. En wat is dat toch een gevecht in het leven van elke dag. Zijn stem horen. Zoals eenmaal bij die zee. Ze doen het, toch, wat de vreemdeling zegt. En net als 3 jaar geleden, gelijk raak, overvol, 153 vissen. Nu kunnen ze tellen, vorige keer kon dat niet. Toen scheurde het net. Johannes herkent de vreemdeling als eerste, de oeverwachter. Petrus stapt als eerste uit de boot. En blijkbaar is dat Johannes opgevallen. Hij had, laten we maar zeggen, wat beperkte kleding aan, werkkleding, zodat je je handen en je benen goed kon bewegen. Maar het is Johannes opgevallen Petrus gaat als eerste overboord. En dan doet hij iets apart. Hij trekt dat grote, zware opperoverkleed. Trekt hij aan, zowel apart. Daar kun je heel moeilijk mee door het water baden. Als je zo'n overkleed dat helemaal tot je voeten reikt, zomaar om je heen slaat, dat gebaar. Dat Petrus dat kleed om zich heen slaat. Heeft hij soms iets te verbergen? Voor de oeverwachter. Dat blijkt. Als je het hoofdstuk verder leest, dan hoor je ook wel waarom. Hij komt aan land, maar dan is er een kater. Dan is de muziek er ook bij Petrus even uit. Er is een vuurtje. En op dat vuurtje ligt vis. Vraag Jezus dan iets aan hem en aan ons? En als je daar dan heel veel moeite voor hebt gedaan en je brengt het, die schok, het ligt er al. Heeft hij ons dan toch niet nodig? Is dit detail ook zomaar een iets om mee te geven aan die discipelen die straks als apostelen de wereld in gaan trekken, verkondigt het evangelie, vermaant en bemoedigt en zegent en doopt en roept de mensen tot bekering en tot geloof? En dit detail, als het dus niet lukt, vergeet nooit. Ik ben er ook. En mijn werk gaat soms ook buiten jullie om, ook door. En misschien is het goed om dat detail uit dit stukje van de Bijbel ook maar mee te nemen vanmorgen. We hebben allemaal zo zeker als ouders en als grootouders onze zorgen over onze kinderen. Je probeert ze bij de kerk en bij het woord van God te bewaren. Je probeert op allerlei manieren aan je kinderen en je kleinkinderen voor te leven en door te geven. Schaar je om de goede herder. Echt, het is goed bij hem en je ziet ze weggroeien. Van de kerk en van het geloof en van God. En dan denk je, waar heb ik het allemaal voor gedaan? En dan ineens, dan gebeurt er iets wat je helemaal niet meer verwachtte. En waar je misschien nog wel om gebeden hebt, maar waar je eigenlijk niet meer op gehoopt hebt. Ineens komt er iemand van je kinderen thuis. Ja, tegenwoordig weet ik weer. Ik kan het toch niet buiten. En ineens kun je ze toch weer over kerk en geloof met ze spreken. En zomaar ineens ga je dan ontdekken. God werkt door. Ook als wij denken dat hij ons nodig heeft. Het is een kater, zeker. Voor Petrus, de lichtelvis. En daarom is het goed om nog eens naar onze tekst te kijken. Daar staat een woord, dat is eigenlijk opmerkelijk. De Heer Jezus, heb ik u gezegd in het begin, die is 10 keer verschenen in die 10 dagen tussen Paas en Hemelvaart. 10 keer verschenen. Altijd hetzelfde woord. 2 keer is hij inmiddels aan zijn discipelen verschenen. En nu ineens, ook al in het eerste vers, maar ook in het laatste. En Jezus staat er dan niet verscheen, maar en Jezus openbaarde zich aan het meer van Galilea. Openbaren. En ik weet niet of u of jij dat woord wel eens gebruikt, dat was een openbaring voor me. Dat wil zeggen dat je iets ziet ineens met andere ogen. Een openbaring, dat wil zeggen, ja, ik fiets er altijd langs, maar ik heb het nooit bij stilgestaan wat dat betekent. Of ik kwam in de kerk en nou ja, ik keek alleen maar hoe lang het duurde en dat gelukkig niet al te laat uit was en verder. Totdat het werd een openbaring voor me. Ik ging dingen zien en ik ging dingen horen die ik anders nooit had gehoord en nooit had gezien. Nou, daar willen we dan tot slot nog met elkaar bij stilstaan, bij dat woordje openbaring. Waarom is deze derde verschijning van de Heer Jezus voor zijn discipelen en ook voor ons een openbaring? Wil ik drie dingen over zeggen. Jezus beveelt. Jezus beschaamt. En Jezus bemoedigt. Dus eerst, Jezus beveelt. Nee, Jezus had niet gezegd, ga deze nacht vissen, maar ga naar Galilea. Daar zullen jullie mij zien. Is dat het eerste? Dat ze achteraf moeten zeggen, we hadden daar moeten staan, met gevouwen handen. Wacht maar. Stil op zijn komst. Of was het daarom dat ze niet onmiddellijk die oeverwachter herkende? Hij had het gezegd. Dus moet hij het zijn. Hoe dan ook. Jezus beveelt. Ga naar Galilea. Daar zullen jullie me zien. En of het daarom is geweest dat ze die nacht, hoe dan ook, niets hebben gevangen. Misschien wel. Als een kleine herinnering. Wonderen van mij moet je nooit vergeten. Misschien ook om wat er daarna gebeurt. Want Jezus zegt dan, als stille overwachter over het water heen, werp je net nu uit en je zult vangen. Hij zegt niet, jammer, ga ik naar een ander. Hij laat ze niet achter met hun vruchteloze nacht. Hij laat ze niet achter met dat schuldgevoel van, ja, sorry, maar we hadden dat toch anders moeten doen of hem eerder moeten herkennen. Maar hij beveelt opnieuw. En hij zegt, werp u net uit en je zult vangen. Jezus beveelt. De geboden en de beloften van God zijn wij daarvoor gediend. Elke dag weer. Doe in je jonge leven of in je oudere leven, doe wat hij zegt. Wat kan ik doen? In het koninkrijk van God? In deze tijd, nou werk genoeg. Neem mijn uren en mijn tijd. Neem mijn gaven en talenten. Neem mijn krachten. Neem mijn woorden. Maak mij tot uw dienst bereid. Jezus beveelt. En als wij die bevelen van hem in de donkere wereld waarin we leven meer gaan verstaan en meer gaan opvangen, komt er weer muziek in ons hoofd en in ons hart en gaat de wereld om ons heen toch meer aan ons zien en horen. Jezus beveelt. Het tweede, Jezus beschaamt. Petrus waadt in dat lange gewaad om mogelijke stappen door het water. Komt bij het vuurtje. bij het vuurtje, Petrus. Hoe lang is dat nu geleden? Dat andere vuurtje? En we gaan er straks bij dit vuurtje met Petrus, dan moet u maar verder lezen. Petrus komt bij het vuurtje en er ligt al vis. Hoe kan dat? Jezus vraagt iets en hij heeft het al. Wat heeft Petrus met die aanblik gedaan? Of is alles wat hieraan vooraf gegaan is ook voor Petrus een openbaring geworden? Toen ik die vis eerst zag, toen dacht ik, nou ja, hebben we heel de dag voor niks en dan vraagt er iemand. En die heeft het al. Of is dat volgende bevel van de Heer Jezus ook voor Petrus een bemoediging geweest? Haal nu van de vis die jullie gevangen hebben. En daar gaan we dan nu ook met z'n allen van genieten. Is dat niet beschamend? Dat Jezus ook ons werk toch wil gebruiken? Is dat niet beschamend? Dat Hij dingen die wij soms alleen nog maar goed hebben gedaan, omdat we een correctie van Hem nodig hadden. Niet beschamend dat Jezus toch zegt, goed gedaan. Kom maar met wat je nu gevangen hebt. Is het niet beschamend dat in een wereld waarin zoveel mensen afhaken, er iedere keer weer mensen zijn die aanhaken. Soms omdat de muziek in hun leven er helemaal uit was. En omdat ze iemand ontmoeten. Misschien jij. Misschien u. Deze week. Die zegt, ik weet hoe ook bij jou de muziek er weer in komt. Jezus, beschaamd, maakt ook gebruik van onze arbeid. En het laatste, Jezus bemoedigt. Er lag vis. Jezus zegt dan, haal dat. En daar gaan we nu ook met z'n allen van genieten. En, zegt Jezus, dan moet je het wel tellen. Vorige keer is dat niet gedaan. Dat komt trouwens ook niet, want het net scheurde. Maar nu moeten jullie het eerst tellen. En Johannes, die dit evangelie jaren later heeft geschreven, weet het nog precies dat aantal. 153. Misschien zijn jongelui nu geneigd om te zeggen, moet dat nou tellen? Ze hadden toch veel gevangen, is toch goed? Misschien zijn er ook ouderen die zeggen, is dat nou nodig? Ja. Niet alleen op school moet je tellen je cijfers en haal ik het nog met dit rapport. Niet alleen in je werk moet je tellen de productie, de resultaten, de opbrengsten, de winstmarges en al die andere dingen. In het gewone leven zijn we gewend om te tellen. Iedere dag vergelijken we het weer van 1 of 10 of 20 of 100 jaar geleden. We tellen en we houden allerlei tabellen bij. Dat moet ook in de kerk. Moeten we ook tellen. Iedere mens is er één. Tellen, ja. Ook in de kerk. Tellen, dat wil ook zeggen meeleven met elkaar. En misschien vandaag of morgen al weten, we hadden vanmorgen zoveel mensen die op de dienst hadden afgestemd. Dankzij de moderne techniek die u ook inmiddels heeft. Prachtig. Tellen. En vandaag waren er mensen in de kerk. Had ik een poos niet gezien. Mooi. Ik heb ook mensen gemist. Tellen. Ook in de kerk moeten we leren tellend mee te leven met elkaar. Natuurlijk Al die vissen tellen, dat betekent voor ons ook tel je zegeningen. Tel ze één voor één. Veel mensen tellen hun tegenslagen, hun teleurstellingen. Alles wat fout ging. Al die snaren die wel gebroken zijn. Maar we houden er nog een heleboel over. Zelfs al zijn er snaren gebroken. Wist u dat? Dat je op een harp die normaal 47 snaren heeft. Een aantal snaren zijn gebroken. Die kun je niet meer gebruiken. Maar kun je er nog op spelen. En kan er zelfs nog een mooie muziek en een mooie melodie uitkomen. En zo is het ook in je leven. Als er snaren gebroken zijn, weduwe, weduwnaar, gescheiden. Als er snaren op de harp van je leven stuk zijn gegaan. Teleurstellingen met kinderen, met kleinkinderen, met familieleden. Met je werk, met je studie. Dan blijven er nog over. En ook op een harp. Waar niet alle snaren gespannen zijn. Valt nog muziek te maken. Laatste vraag. Hoe lang stond Jezus daar aan die oever? Weten we niet. Pas door zijn stem, zijn woord, herkenden ze hem. Zo ging het ook met Maria, weet u wel, in die tuin. Zij hield hem voor de tuinman. Maar toen Jezus haar naam noemde, viel het kwartje. Hij is het. Jezus. Ook de discipelen hier herkenden hem. Aan zijn stem. Aan zijn woord. Welke liederen, welke psalmen, welke woorden hebben voor jou grote waarde? Welke woorden van God zijn er waarvan je nu moet zeggen ja? Dat was voor mij de stem van de Heer Jezus. Toen ik dat hoorde en als dat wordt gezongen dan... Ja, dan komt er weer muziek in mijn leven. Zo is de stille oeverwachter ook voor ons herkenbaar. Aan zijn woord, aan gezangen, aan psalmen, aan liederen die we hoorden. Praat je wel eens met iemand anders? Over de Heer Jezus. We leven in een wereld waarover duizend dingen wel kunnen praten met elkaar. Vaak is het over hetzelfde onderwerp. Maar spreken we wel eens met de mensen? Met iemand uit je klas? Met iemand van je studiegroep? Met iemand op je werk? Met iemand in je familie die misschien er helemaal niks meer mee heeft? Maar spreken we wel eens over de Heer Jezus, over zijn verzoenend lijden en sterven, ook voor hem. Daar lag het meer van Galilea, donker Galilea, Jesaja 9. Dat is ook onze tijd. Het is niet alleen na deze nacht. En wat er op deze nacht in Israël weer moet volgen, gaat volgen. Dat we tegen elkaar zeggen, het is nog een donkere tijd. Als je ziet wat er in Oekraïne speelt. En hoe de macht van het internet en van al die social media steeds groter wordt. En de boze op allerlei manieren oprukt in de wereld van nu. En onze jonge mensen probeert in te palmen. Een donkere tijd. Er zijn wat snaren gesprongen, ja. Maar er blijven er ook over. Aan de oever van die ochtend. stond Jezus. Hij staat aan de oever van onze jeugd, als je jong bent. Hij staat aan de oever van ouderen, als het leven, lichamelijk en misschien ook verstandelijk, steeds moeilijker wordt. Hij staat er, ook in de stille nachten. En hoe stiller jezelf wordt, hoe meer je van hem gaat horen. Hij staat er, ook in onze soms donkere tijd. Als je soms afvraagt, hoe moet het verder? In de wereld en misschien ook wel in je eigen leven. Als je vastgelopen bent, misschien zelfs in je relatie of in andere ingrijpende dingen van je leven. Hij staat er. En als je burn-out bent. En als je zegt, nou weet ik het echt niet meer. Hoe ik verder moet. Hij hoort je. Als je eerlijk zegt, ik heb er niks gevangen. Het is allemaal vergeefs geweest wat ik tot op heden in mijn leven heb geprobeerd. Als je aan hem vraagt, hoe kan ik toch verder? Hoor naar zijn stem. Hij komt nader. Elke dag. Al die aangrijpende dingen in deze tijd zijn tekenen van de eindtijd. Het komt steeds dichterbij. De verlossing. De nieuwe hemel. En de nieuwe aarde. De oeverwachter staat al gereed. En wanneer die grote dag begint en zijn licht het voor altijd wint, zal de hemel opengaan. Komt de oeverwachter eraan, heffen wij dit loflied aan. Jezus leeft in eeuwigheid. Zijn shalom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven. Nu al. Amen. Wij willen nu samen met de kinderen, samen met de mensen die thuis met ons verbonden zijn, samen danken, samen bidden. Trouwe Vader in de hemel, u danken we dat we bij u mochten zijn, woorden van u mochten horen. Dat ook aan de kinderen dingen zijn verteld die over u gaan. En die ook kinderen dichter bij de Heer Jezus willen brengen. U danken we. Dat op zoveel manieren vandaag, vanmorgen, elkaar hebben mogen ontmoeten. En samen aan de oever mochten staan. En de oeverwachter verstaan. U bidden we, zegen ons door de woorden die vanuit het woord van u tot ons kwamen. Wees met ons allen hier in deze tijd. Met de jongeren van de gemeente in alle moeilijke keuzes die ze moeten maken in deze tijd. Wees bij hen. En geef dat ze ook zij het leren zeggen, ik schaam mij het evangelie niet. Zegen de ouders, de grootouders. Zegen gij allen die werken in het onderwijs en in de zorg. Bij de politie, bij de justitie, in het leger. Er zijn zoveel terreinen van het leven, o God. Waar we gaan merken dat u ons roept. Help allen die vanuit die verbondenheid met het woord van u ook in de politiek op zoek zijn naar een nieuwe overheid. Zo bidden we voor elkaar. We denken aan de zieken, we bidden in het bijzonder voor mevrouw Timmer Gaasbeek. U kent het verdriet nog maar zo kort geleden, haar man. En u zei, zoveel zorgen, lichamelijke en ook andere, we dragen ze biddend aan u op, zegen gij haar en alle om haar heen. Zo bidden we ook voor al het werk dat hier in de gemeente gedaan mag worden door de kerkenraad, door vrijwilligers. Wilt gij dat zegenen in bijzonder in deze vacaturetijd, wijsheid en uw leiding in alle dingen. Ook bij de voorbereidingen op die bijzondere ontmoeting, op de hemelvaartsdag. Zomaar in het midden van het dorp, de gelegenheid om woorden van u aan mensen te mogen en te kunnen doorgeven. Zegen gij de voorbereidingen op dat bijzondere en wilt gij geven dat hemelvaartsdag. Dit jaar een dag mag worden waarin we niet alleen maar naar de aarde, maar vooral naar de hemel mogen zien. Waar we al onze hulp en kracht vandaan mogen verwachten. Wilt u zo bij ons zijn, ook verder deze zondag? Wilt u als het kan dan ons ook nog vanavond samenbrengen? Om opnieuw woorden van u te horen. Heere, hoor onze gebeden. We vragen u dat. In Jezus' naam. Amen. We gaan onze gaven geven, collecten die ik graag hartelijk bij u aanbeveel. De eerste is voor de kerk, kerkrentmeesters. De tweede is voor de zustergemeente in Roemenië. En de derde is voor het pastoraat. Collecten die ik graag van harte bij u aanbeveel. En we zingen daarna met elkaar lied uit het liedboek 214, het eerste en het derde vers, lied 214. O morgen van verblijden, o dageraad, o licht, en het derde vers, o nu ik mocht aanschouwen uw overwinningsfeest. Gezang 214 uit het liedboek 1 en 3. In ons laatste lied deze morgen, nadat we onze gaven hebben gegeven. Gaat dan u heen in vrede. Aanvaard de roeping om het woord van God niet alleen te bewaren in uw hoofd en in uw hart, maar om brood te geven aan alle die door hem in jouw uw leven worden gebracht. En ontvangt daarvoor met woorden uit de brief van de apostel Petrus, die niet alleen vissen kon vangen, maar die ook mooie brieven kon schrijven, 2. En aan het slot van zijn eerste brief heeft hij een bijzondere zegen. Die willen we meedragen in de tijd die voor ons ligt. De God nu van alle genade, die u geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een korte tijd zullen geleden hebben, hij bevestigen, hij versterken, hij funderen, hij volmaken u. Hem zij de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen.